Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. God zal ze zelf bevestigen en schragen. We zingen Psalm 87, vers 3 en 4. doen wij nu belijdenis van ons algemene ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 21 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u zondag 21 en we zingen aansluiting daarop van Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Het is het vijfde vers van Psalm 86. Doe met uw belijdenis van ons geloof en een ieder spreken in zijn of haar hart. Aldus.
Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord, in enigheid des ware geloofs van de beginnende wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag en antwoord 55. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heer Jezus Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven te nutten en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Vraag en antwoord 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen.
De schriftlezing vindt u in Handelingen 8, eerste versen 1 tot en met 8 en vervolgens de versen 26 tot en met 40. We noemden u Handelingen 8, vers 1 tot en met 8 en vers 26 tot en met vers 40.
Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood en er werd de dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En ze werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen te graven en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende de mannen en de vrouwen, leefden en over in de gevangenis. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geest hadden, gingen er zelf uit, roepende met grote stem. En velen geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. Lezen we vervolgens vanaf vers 26. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie, een Moorman, een kameling en een machtige heer van Kandesee, de koningin der Mooren, die over alle schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga, toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kameling zeide: zie daar, water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden. En ze daalden beide af in het water, zo Filippus als de kameling. En hij doopte hem. Toen ze uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam.
Deze geschiedenis vormt de tekst voor de prediking van vanavond. Filippus en de kamerling. En als kernvers lees ik u vers 35. En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Tot zover bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heren, het is een bijzonder voorrecht dat we ook midden in de week, te midden van de omstandigheden, nochtans een plekje in uw huis mogen innemen. Beperkt aantal weliswaar, maar zij die mochten komen, zijn gekomen. En Heren, wij danken u daarvoor. En u weet ook hoe we hier zijn gekomen. Of daar het verlangen leefde om u te ontmoeten. Misschien wel voor het eerst. Al zoveel over u gehoord. en nochtans nog onbekend met u. Ten diepste nog vreemd aan u en aan uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Terwijl uw woord het zegt, dit is het eeuwige leven. Dat wij u kennen, de enige en waarachtige God en uw Zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En nu is de prediking bedoeld om zalig te maken dat wat verloren is. We kunnen zo diep niet gevallen zijn. Of u hebt te midden van die nood en dood een weg willen openen. Een verse en een levende weg genoemd in uw woord. Waardoor de grootste zondaar wederom tot genade kan komen. Vergeving van zonde te ontvangen. Uit kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus dat reinigt van alle zonde. En u zult vanavond horen hoe u zelfs uw oog laat vallen op een man uit Ethiopië. Een zeer voornaam mensenkind. En die nochtans te midden van alle rijkdom en voorspoed waarin hij leefde, kennelijk om u verlegen raakte. In ieder geval wilde hij in Jeruzalem gaan aanbidden. En waar heeft het uiteindelijk toe geleid? Dat hij gedoopt werd in het water tot vergeving van zonde in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen uit naam van hem die zelf onder is gegaan, in onze nood en dood is neergedaald, de straf heeft gedragen, de schande veracht, als een vervloekte tenslotte is gekruisigd geworden om te sterven voor de zonde van het ganse menselijke geslacht, zo beleiden wij in de Heidelberger Catechismus. En heren, nu is maar de vraag of dat ook voor ons tot troost is geworden. En daar komen we om bidden. Geef dat we mee mogen reizen met de kamerling. En dat wij ook onderwezen zullen worden in de weg der zaligheid. En als wij uw kind mogen zijn door uw genade. Als u ons te sterk werd. Dat wij ons niet langer meer tegen u konden verzetten. Dat alle wapenen van tegenstand werden ingeleverd. En we met Saulus van Tarsus leerden zeggen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? O, dan weet u hoe verlegen wij zijn om die naam te horen prediken van de Heer Jezus Christus. O, laat die naam vanavond door het woord der prediking als een olie over onze harten uitgestort worden. Dat wij door zijn liefde en genade ingenomen mogen worden weer opnieuw. En wij ook die hartelijke wederliefde jegens hem mogen bewijzen. Dat we hem mogen grootmaken. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Want als we één ding leren in het leven der genade is, wat genade is, overvloeiende voor de grootste der zondaar. En heren, dat maakt het wonder alsmaar groter hoe ouder we worden. En geef dat we daar ook getuigenis van mogen geven. Niet te pas en te onpas. Allereerst door ons leven. Dat het aan ons gezien en gehoord mag worden. Dat u onze koning bent geworden. Die van Israëls God aan ons is gegeven. Maar dan ook een woord ter rechte tijd te mogen en te kunnen spreken. Van u. O bron van troost en licht. Heren, we danken u dat we hier mogen zijn. Er liggen zoveel herinneringen hier. En het mag toch wel een wonder zijn dat we nog steeds in de gelegenheid worden gesteld om ook hier uw woord te bedienen. En geef dat wij ons geleid mogen weten door uw Heilige Geest vanavond, zowel in het spreken als in het luisteren. En dat daar niets de loop van uw woord zal hinderen, ook niet daar waar we thuis mee luisteren. Misschien zitten we wel met onze kinderen bij de moderne media om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Mag dan ook daar uw woord heerschappij hebben, Heere, door de kracht van uw Heilige Geest. Wij vragen het u alles in naam van de Heere Jezus en in de vergeving van onze zonden. Amen. Er zal één collecte worden gehouden bij de uitgang, en die is bestemd voor de kerk. En we gaan nu samen zingen van Psalm 67. En daarvan alle drie de versen. Psalm 67, vers 1, 2 en 3. Gemeente, het Pinksterfeest heeft heel wat teweeg gebracht. We kennen allemaal de gevolgen van de prediking van Petrus. Daar waren er die uitriepen nadat ze gehoord hadden dat zij verantwoordelijk waren voor de dood van de Heer Jezus Christus. Zij dachten daar een goede daad mee te verrichten. Maar hij toont vanuit de schriften dat zij Jezus, de Christus, dat is de Messias, gedood hebben. Geslagen hebben aan een hout, zegt hij. Dat wil zeggen aan een vloekhout. En als dat werkelijk doordringt, hun hart wordt doorstoken, zo staat er letterlijk, dan zeggen ze, mannen en broeders, wat moeten we doen? En dan is het antwoord, bekeert u. Of bekeert u van deze weg en van al die gedachten die u hebt omtrent Jezus. En luistert naar dat woord dat ik u heb verkondigd. Dat God deze Jezus tot een Heer, dat is tot een Kyrios en tot een Christ, dat is tot een gezalde Messias, gemaakt heeft. En hij hem een naam gegeven heeft boven alle namen. Zij dan, staat er, die zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En het getal daarvan was 3000. 3000 op één preek. Het is echt waar, de volken zullen Heer u loven, uw Heer u loven altijd. Daar waren allerlei Joden uit diverse landstreken. En zo kwamen er ook diversen uit alle landstreken onder deze Joden tot geloof en bekering in de Heer Jezus Christus. En als straks het Pinksterfeest over is, dan ontstaat er een grote vervolging, zo lezen. Want het blijft niet bij die 3000. De volgende dag zijn het 2000. En vervolgens, dan raakt Lucas de tel kwijt. Dan spreekt hij over menigten, zowel van mannen als van vrouwen. Geen wonder, als het woord van de Heer Jezus Christus zoveel vruchten afwerpt, dat de volken de Heer zullen gaan loven, ook de heidenvolken zullen we horen vanavond. Ja, dan ontstaat er een vervolging en wel zo. We hebben het gelezen hoe Paulus tekeer ging. Saulus verwoestte de gemeente. Het is wat. Gaan in de huizen en trekken de mannen en vrouwen, leverden hen over in de gevangenis. En dan worden ze, zij die niet in de gevangenis gezet worden, worden verstrooid. Die gaan naar Judea en Samaria, notabene naar het land waar, of de landstreek moet ik eigenlijk zeggen, waar de Jood eigenlijk helemaal niet wilde komen. Dat was een verachtelijk gebied. Ja, Jezus moest er doorheen gaan. En wat een zegen heeft hij gehad. Eigenlijk was het toen al Pinkster in Samaria. Want de velden, zo lezen we dan, waren wit om te oogsten. Pinksterfeest in Samaria. Want niet alleen die Samaritaanse vrouw kwam tot geloof en bekering. Maar ze ging met haar getuigenis, toen ze Christus had leren kennen, ging ze naar de stad waar ze woonde, Sychar. En daar zei ze, ziet een mens die me alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Is deze niet de Messias? En dan gaat de hele stad uit. Naar de Heer Jezus. En dan mogen ze zijn prediking horen. En dan zeggen ze, nu geloven wij niet meer om wat die vrouw ons gezegd heeft. Nu hebben we het zelf uit zijn mond gehoord. En wat zien we nu? Waar Jezus al zoveel zegen heeft gehad op zijn arbeid in Samaria. Dat Filippus, de diaken, ook zoveel zegen heeft gehad. Vandaar dat we die eerste 8 versen ook gelezen hebben. Want daar komen er velen tot geloof en tot bekering. Er gaat zoveel kracht uit van de prediking van Filippus, dat er ook velen genezen worden. Kreupelen kunnen weer lopen. En lammen worden genezen. Zelfs zij die door de boze geesten bezeten zijn, die worden daarvan bevrijd. En het is zo'n feest in Samaria, vanwege de grote werken Gods, dat we lezen. En er was grote blijdschap in die stad. Nou en dan? Dan verplaatst het beeld ineens zich naar een man, een kamerling, een zwarte. In Ethiopië, niet het Ethiopië van vandaag, maar van vroeger. Het is het huidige Soedan dat ten zuiden ligt van Egypte. Dan gaat de Heer heel ver weg met de koorden van zijn goedertierenheid naar deze zwarte man. Trek, o al de volken, Heere, zullen u loven. Ongetwijfeld zullen er daar in dat Ethiopië ook Joden gewoond hebben. Overal waar iets te verdienen was, kon je Joden vinden in die tijd. En dat is vandaar nog zo. En waarschijnlijk heeft hij van die Joden gehoord over de Joodse godsdienst. Heeft hij die mensen ook bezig gezien met hun godsdienst. En hij is hij daarin meer dan geïnteresseerd geraakt. Kennelijk heeft de Heer toch dat wat hij ervan gehoord heeft willen gebruiken. Om zijn hart te raken. En nu verlangt hij om naar Jeruzalem te gaan. Het is een heel voornaam man. Hij is een machtig heer van Candacee. Hij is minister van Financiën. Hij is gesteld over de hele schat van de koningin. De koningin heette daar Candacee. Dat was niet haar naam, maar haar titel. Dus in plaats van koningin was ze Candacee. En kijk eens aan, deze man, die minister van Financiën, wil die verre reis gaan maken naar Jeruzalem. Dat zal de nodige dagen gekost hebben. Hij doet dat middels een karavaan natuurlijk. Hij vraagt toestemming aan zijn koningin, aan de Candacee, of die mag vertrekken. En hij krijgt toestemming. Mogelijk heeft ze nog geweten van de ontmoeting van de koningin van Sheba met Salomo. Dat zou best kunnen natuurlijk, dat dat beschreven is geworden. Ook in de annalen van de geschiedenis van het Ethiopië van toen. In ieder geval, hij mag vertrekken. Een karavaan, natuurlijk met beveiligers en verzorgers. De nodige paarden en rijtuigen. En de kameling zelf op een rijtuig waaraan iedereen kon zien dat hij een voornaam persoon was. De koningin laat haar minister gaan. Zie hoe Gods verkiezende liefde werkt. Paulus zal later zeggen in de Romeinenbrief dat alle dingen moeten medewerken ten goede die naar zijn voornemen geroepen zijn. En hoe prachtig zien we dat gebeuren in het leven van deze kameling uit Ethiopië. Hij moet een verre reis maken om de God van Israël te aanbidden. Deze man wordt bevoorrecht boven vele anderen, want wie zou er nog meer uit Ethiopië toestemming hebben gekregen om naar Jeruzalem af te reizen? U begrijpt wel dat dit een heel speciaal geval is geweest. En nou kijk ik naar u en naar jou. Ik ben ontzettend dankbaar. Ik heb er in mijn gebed ook iets van gezegd dat u hier vanavond gekomen bent. En de Heere God weet waarom u kwam. Wat zou het geweldig zijn als u net als deze de zwarte kamerling hier naartoe gekomen ben om te aanbidden. Om groot van God te denken en te spreken. Het zou ook kunnen dat u zegt, oh dominee, dat is veel te hoog gegrepen. Ik ben wel gekomen. Maar oh, ik ben gekomen om te vragen, Heere, mag er nou ook nog een kruimpje vallen van de tafel van de Heer? Zoals de Canaanese vrouw daarover spreekt. Ik moet u eerst zeggen, wat een verschil is het of je als Ethiopische man een reis moet maken naar Jeruzalem, of dat wij hier mogen zitten in zijn huis. We zijn er al. Hij moest er een verre reis voor maken. Wij zijn misschien in 10 minuten en een kwartiertje hier gekomen. Maar niet alleen het feit dat u hier bent. Dat heeft een geschiedenis. U hebt een verleden, jij hebt een verleden, ik heb een verleden. Ik heb niet in dit kerkje gezeten, ik heb nog in het oude kerkje gezeten. Maar hier ligt ook een stuk van mijn verleden. Ik heb onder u voor het eerst avondmaal mogen vieren, onder de bediening van dominee, zal ik hem maar met zijn voornaam noemen, Nico de Jong. De ouderen onder ons zullen hem zich ongetwijfeld nog herinneren. Daar ben je door geschoold, daar ben je door gevormd. En zo hebben wij allemaal, zoals we hier zitten, een verleden. Bedenk eens dat God je deed geboren worden uit christelijke ouders. En dat je daardoor tot de gemeente van de Heer Jezus Christus behoorde. En dan staat er in een doopsformulier dat je daarom als lid van zijn gemeente behoort gedoopt te wezen. Dat wil de Heer, dat vraagt hij. En zo is het ook gebeurd. Onze ouders hebben ons gebracht bij het doopvat. En daar is het teken en zegen van Gods genade en van Gods zondagsliefde aan onze voorhoofden vastgemaakt. Dit is het beste bewijs dat Hij geen lust heeft in onze ondergang, maar in ons leven, in ons behoud. We dragen allemaal sporen van het bloed van Christus aan ons voorhoofd. Dat had die man niet. Wij wel. Wat zou die geweten hebben van de Joodse godsdienst? Dat zou niet veel geweest zijn. En wij? Wij zijn erbij gekipt en gebroed. Wij zijn er mee groot gekomen. Mee opgevoed. Het is ons met de paplepel ingegeven. En wat heeft de Heer daarbij gegeven? Hij gaf daarbij zijn huis. Iedere zondag en ook door de week zelfs. Mochten we naar het huis en mogen naar het huis des Heeren gaan. Op het ogenblik is het allemaal anders als anders. Maar toch, we kregen nog steeds de gelegenheid. Zij het dan niet hier, maar dan toch thuis te luisteren. Want hij gaf niet alleen zijn huis. Dat huis was bedoeld om zijn woord aan ons te geven. Om de gemeenschap met zijn gemeente te stichten. Daar waar het nog niet gevonden wordt, ons door de kracht van woord en geest te overwinnen. Zodat wij niet langer meer in onze zonde kunnen blijven leven. Maar dat wij zien dat we tegen de Heer en tegen onze naasten gezondigd hebben. Dat we schuldig staan aan al zijn geboden. En dat we werkelijk van genade moeten leven. Want anders is het een verloren zaak in uw en jouw en mijn leven. Nou, daar had deze man nog nooit van gehoord. En toch, op weg naar Jeruzalem, getrokken, onweerstaanbaar door de koorden van Gods goede tierenheid. Kijk eens, hij had niets van het woord, had er wel van gehoord, maar had het niet. En bij ons, lichtend geopend, op de kans. U hebt er thuis allemaal één of meerdere Bijbels. U zult uw dag er 's morgens wel mee beginnen en er 's avonds wel mee afsluiten. Wat een voorrechten heeft God ons gegeven. En waar heeft het ons gebracht? Als het ons nou nog nooit bracht aan de voeten van de Heer Jezus Christus. O, laten we dan vanavond meegenomen worden op de reis van deze kamerling. Want het komt tot een ontmoeting met Jezus. Dat weten we, dat hebben we gelezen. Daar hoeven we geen twijfel over te hebben. Hoe wonderlijk handelt de Heer toch met zondaar. Laat dan die liefde koorden nu om u en jouw hals geworpen worden. En dat wij als dienaren van Christus mogen trekken. Zoals de bruid uit het hooglied ervan spreekt. Trek mij. En dan heeft ze dat niet alleen over zichzelf. Dat zegt ze zo kernachtig. Trek mij. En wij zullen u nalopen. O, zullen we dat dan maar bidden? Trek mij. En wij zullen u nalopen. Samen met deze Ethiopische man. Het heeft natuurlijk ook een schaduwzijde. Want als wij ons niets aan de woorden gelegen laten liggen. Als wij die liefdekoorden die uitgeworpen worden in de prediking van het evangelie. Van ons afwerpen. En wij feitelijk ons niet laten gezegd. O, dan kunnen we niet anders dan het oordeel van de Heere over ons leven verwachten. Maar luister eens. Deze man mag het gelden. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. En goedertierenheid, dat moet u maar goed onthouden. Dat staat altijd tegenover onze zon. Anders zou het geen goedertierenheid zijn. God tiert in het goede. God heeft een welwaar in het goede aan zondaar. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. Maar ik ben gekomen om te roepen zondaar tot bekering. Laten we daar toch geen enkel twijfel over laten bestaan. Wie wordt er dan uitgezonderd? Wel, zegt een van de Schines, alleen hij of zij die zichzelf ervan uitzondert. Als hij zegt, ja, dat is niet voor mij. Ja, dan gaat dat woord weer net aan je voorbij, alsof het niet tot je gesproken wordt. Maar de Heer zegt iets anders. Heden Indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Ga met de moorman mee. En geloof net als de moorman zijn heil en troostrijk woord. Dat is de bedoeling. Daartoe is de prediking van het evangelie naar deze wereld gekomen. Daartoe ging het bevel van de Heer Jezus uit. Gaat er heen in de gehele wereld en preek het evangelie. Dat is de blijde boodschap aan alle creaturen. Dat wil zeggen aan alle schepselen. Dus ook aan al die schepselen in uw koop. Hier in zijn huis. Of thuis met ons verbonden. Door de moderne media. Nou, hij gaat naar Jeruzalem. En hij is daar een tijd. Ik weet niet hoe lang. Eén ding. Hij zal er niet van Jezus gehoord hebben. Natuurlijk heeft hij veel van de Joodse godsdienst vernomen. Dat kan niet anders. Hij is in de voorhof der heidenen geweest. Maar er was een grote vervolging in Jeruzalem geweest. En al degenen die in Jezus geloofden waren overal heen gegaan. Dus over Jezus heeft hij geen woord gehoord. Maar wel het nodige over de Joodse religie. En in ieder geval zoveel dat hij een boekrol koopt. De boekrol van Jesaja. Een grote, dure boekrol geweest. Misschien heeft hij er al wat meer gekocht, dat weet ik niet. Hij kon het natuurlijk makkelijk doen. Gelet op zijn financiële positie. Maar hij koopt hem. Wonderlijk, hè? Dan gaat hij naar huis toe. En u neemt een boekrol mee. Gods woord, het woord van God. Om op de terugweg te lezen. Hoe kan hij dat nou lezen? Nou, het blijkt ook uit het vervolg van de vertaling van de teksten die hij leest. Dat hij in het bezit was van de Griekse vertaling van het Oude Testament. De zogenaamde Septuagint. Hij heeft dus een vertaling in het Grieks gekocht. Vertaald vanuit het Hebreeuws in het Grieks. Zodat hij kan lezen. Grieks was in die tijd de voertaal. Net als dat de Engelse taal voor ons nu de voertaal is. Wereldwijd. Zo was Grieks in de toenmalig bekende wereld. De taal die men sprak en die men las. Nou, hij had die rol gekocht. En nu gaat hij terug op weg naar zijn land. En hij zal onderweg die boekrol gaan lezen. En dat blijkt ook te gebeuren. Want wat gebeurt er nu? Nou wordt ons blikveld ineens weer bij Filippus gebracht. We hebben gehoord dat die man ontzettend veel zegen op zijn werk heeft gehad. In Samaria. En dan is daar ineens de engel des Heren die tegen hem zegt dat hij weg moet. En een engel des Heren, zo staat er in ons hoofdstuk, sprak tot Filippus zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. Echt een boodschapper uit de hemel, een gedienstige geest, die hem dus zegt dat hij weg moet. En hij zegt: sta op en ga weg. En dan ook onmiddellijk die gehoorzaamheid. En hij stond op en hij ging weg. Dus hij maakt geen enkel bezwaar. Je kunt je natuurlijk wel iets bij voorstellen. Als je met zoveel zegen mag werken, dan zou je er altijd aan willen blijven. Maar nee, de Heere die wil hem bij die ene man hebben. Hij weet niet waar hij naartoe moet. Ja, hij moet die weg naar het zuiden, die woest is. Een woestijnlandschap. Wat moet hij daar nou zoeken? Maar hij gehoorzaamt. Hij doet wat de Heere van hem vraagt. Nou, daar is hij in de stilte, in de eenzaamheid, in een woestijnlandschap. Waar dus een weg loopt die niet zo goed begaanbaar is, waar vrijwel niemand gebruik van maakt. En zie daar in de verte, ziet hij een heel gezelschap aankomen. Dat heeft hem natuurlijk al verbaasd. Hé, wat gebeurt daar? Hij heeft daar met belangstelling naar gekeken. En dan ziet hij, wanneer die stoep dichterbij komt, een zeer voornaam gezelschap. Rijk uitgedost rijtuig. Met allerlei rijtuigen eromheen. Allemaal zwarte mensen. Dat ziet hij. Maar wat hij niet ziet, is dat de Heere God hier is. En dat de Heere God ook bij deze man is. Want wat gebeurt er nu? We hebben gehoord dat hij in Samaria door een engel des Heeren werd geboodschapt dat hij naar die weg moest gaan welke woest was. Maar hier spreekt de Heilige Geest Heel persoonlijk. Kijk maar in vers 29. En de geest zei tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze waar. God, de Heilige Geest, spreekt persoonlijk tegen Filippus. Zo belangrijk is het kennelijk voor de Heer. Anders zou hij natuurlijk nooit naar die wagen toegegaan. Ze kunnen begrijpen. God moest hier werkelijk zelf spreken voor hem. Om te laten gehoorzamen. Voeg u bij deze wagen. En dan staat er. En Filippus liep toe. Letterlijk in het Grieks staat hij dat hij er naartoe rende. En dat is ook nog wel te begrijpen, want die karavaan heeft natuurlijk een bepaalde snelheid gehad. Die rijtuigen werden getrokken door paarden. Nou, een paard gelooft dat hij 5 km/u loopt of zo. Nou, hij krijgt die boodschap, voeg je bij die wagen. Hij moet dus gaan rennen naar die wagen toe. Naar dat voorname rijtuig toe. Bij die wagen moet hij zich voegen. En hij loopt dus naast die wagen. Daar staat de Filippus nu toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Dat is wel een heel wonderlijk verhaal. Hè? Hij, terwijl hij dus naast die wagen loopt, hoort hij deze zwarte man de profeet Jesaja lezen. En wij weten welk hoofdstuk, dat horen we zo, Jesaja 53, ik denk dat we het allemaal kennen. Hij is als een lam ter slachting geleid enzovoort. Gelijk een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerder zal ze deed en zijn mond niet open, dat gedeelte, dat wordt hier gelezen. Nou, je begrijpt natuurlijk wel dat die Filippus niet geweten heeft wat hij hoort. Dat een zwarte man. Het boek erop van Jesaja leest, in het Grieks. Voeg u bij deze wagen. Hij loopt tot nog toe. Naast die wagen te hollen. En al hollende vraagt hij. En wat een vrijmoedigheid moet je daarvoor hebben. Want hij heeft natuurlijk wel gezien dat buitengewoon. Voornaam man was. Als je in zo'n gezelschap reist. En als je dan ook nog Grieks kunt lezen. Ja, dan moet je ook intellectueel zijn. Anders gaat het niet. En dan de vraag stellen. Versta je ook wat je leest. Ja, wat een vraag. Dan moet je vrijmoedigheid toe krijgen. En misschien ontbreekt dat ons ook menigmaal, mij ook zo vaak. Er zijn momenten in je leven dat je je mond niet open durft te doen. Maar wat heerlijk als de Heere God zijn vrijmoedigheid geeft. En kennelijk heeft de Heilige Geest hem dat gegeven. Want hij moet zich bij deze wagen voegen. Dat is niet voor niets geweest. En dan hoort hij Jesaja 53 lezen. Dat is niet voor niets geweest. Uit de mond van deze zwarte man. En dan vraagt hij ook. Versta je ook hetgeen gij leest? Want Filippus weet dat het hier gaat over de Heer Jezus Christus. Die hij ook heeft leren kennen. Hij heeft ook niet kunnen geloven dat dat de gezalfde des Heren was, de Messias, de lang beloofde. Maar hij is tot het geloof gekomen. En dan hoort hij uitgerekend dat hoofdstuk lezen, waarin dat bitter lijden en sterven van zijn Messias, Jezus Christus, gelezen wordt. Hij weet het, hoe hij als een lam ter slachting is geleid. En dat hij dat deed plaatsvervangend voor Filippus. En dat is ook de inhoud van zijn prediking geweest in Samaria. Met die heerlijke gevolgen dat er grote blijdschap kwam in deze stad. En nu dacht hij dat hij daar in die stilte alleen was. En nu hoort hij toch dit heerlijke woord lezen. Ach, u moet eens zien. Wij hebben gezongen de Filistijn, de Tyriër, de Moren. Dat is dus onder andere die Ethiopische zwarte man. Dat er bij de Heere geen aanzien des persoons is. Dat er ook geen racisme is bij de Heere God. Wij leven op het ogenblik in een onverkwikkelijke toestand. Dat activisten ons wijs willen maken dat wij een fel discriminerend land zijn geworden. Ach, laten wij ons maar laten leiden door wat we hier lezen. Dit is wat de Heere God van u en van mij vraagt. En zo hebben wij ons ook te gedragen. Verstaat u ook hetgeen gij leest? Nou, wat leest hij? Eerst zegt die man, hoe zou ik dat kunnen? Zo mij niet iemand onderricht. Als ik geen onderwijs krijg, hoe zal ik het kunnen verstaan? Ook weer zoiets bijzonders. Zien we bij Filippus de vrijmoedigheid om te vragen, begrijp je ook wat je leest? Wij horen van deze man dat er geen enkele hoogmoed in het spel is. Natuurlijk weet ik wat ik lees, wat denk je wel? Nee, hoe zou ik het kunnen als ik niet onderwezen word? Oh, wat heerlijk, hè, als je zo in de kerk mag zitten. Als je het niet allemaal precies weet, hè, dan zijn we die mensen die weten precies hoe God de mens bekeert. Maar dan mag je ook gerust wel eens vragen, versta je nou ook werkelijk wat je zegt? En om dan te zeggen, hoe zou ik kunnen, indien ik niet onderwezen word? En dan is het mooie dat hij kennelijk in deze man die hier nu staat, zijn onderwijzer ontmoet. En hij bad, dat wil zeggen, hij smeekt die Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En dan wordt ons direct medegedeeld op welk moment Filippus bij hem komt zitten. Terwijl hij deze woorden leest uit Jesaja 53. En de plaats der schriftuur die hij las, was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting, gelijk een lam stemmeloos is voor het ding die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. Het is niet toevallig, hè, dat deze woorden gelezen worden. Dat begrijpen we allemaal inmiddels wel. Ja, in zijn vernedering staat er dan, is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Hij bad hem dat hij op zou komen en bij hem zit. Hij stapt op de wagen en hij gaat bij hem zitten. Moet je zien, hè, dat gezelschap. Die zwarte kamerling, die voorname man. En dan de Filippus als de gezant van Christus weg. En die hoort die man Jesaja 53 lezen. En u vraagt deze man om uitleg. Dit is nou de juiste man op de juiste plaats. Ik denk wel eens, wat moet dat toch voor hem geweest zijn? Voor die Filippus. Dat je daar ineens naast zo iemand zit, die daar in feite met het evangelie uit het Oude Testament in zijn handen zit, nietwaar? Want Jesaja 53 is toch alsof Jesaja zelf aan de voet van het kruis heeft gestaan. Heel het lijden en sterven van Jezus wordt daarin beschreven. En vooral dat plaatsvervangende lijden en sterven. En dat hij nu naast deze man zit, en wat vraagt hij dan? Ja, hij is echt de juiste man op de juiste plaats, nietwaar? En dan ook nog eens het juiste Bijbelhoofdstuk. De Heilige Geest heeft niet voor niets gezegd tegen Filippus: voeg u bij deze waag. En dan moest luisteren wat die man zegt. Die leest dat dus hardop. En dan is dit de vraag waar hij mee zit. Zegt hij dit van zichzelf? Dus de profeet die dit boek heeft geschreven, zegt Jesaja dit van zichzelf? Of zegt hij dit van iemand anders? Kennelijk voelt hij dat dat woord meer wil zeggen als dat hij erin leest. En zo kan het ook met ons zijn. Als ons een hoofdstuk wordt voorgelezen in de kerk, dan denk je, oh, wat zal dat nou betekenen? En wat is het dan heerlijk dat de Heere God zelf een uitlegger geeft? O, zult u uw leraars hoogachten? Uitleggers, gezanten van Christus wegen, die ons bidden, laat u met God verzoenen. Dat is niet gering. Alsof God door ons bade. Dat is de prediking. Het is het woord dat de Heere spreekt door zijn dienaren heen. Wie u hoort, die hoort mij. En wie mij hoort, die hoort mij niet. Maar mijn Vader die mij gezonden heeft. Dan horen we de stem van de Heere God zelf. Zegt hij dat nou van zichzelf of van iemand anders? Het rijdt dieper, het rijdt hoger. Maar ik weet het niet. Wie is die andere dan? Nou moet u weten. En dat wist Filippus als geen ander. Dat de Joden, dat is Jesaja 53, lazen met het oog op het volk van Israël. Het volk was als een lam ter slachting geleid. Dat is alle eeuwen door al de troost geweest. Voor de Joden die zoveel eeuwen lang al vervolgd zijn geworden. Dan door die en dan door die. Ook in de Tweede Wereldoorlog met name is dat Jesaja 53 voor vele Joden tot troost geweest in de kampen. Ze konden die teksten uit hun hoofd opzeggen. En zij waren dat lam dat de slachting geleid werd. Zij werden tot de misdadigers gerekend. Zij werden gemarteld. Ach. En nog denken de Joden zo, er ligt een deksel op hun aangezicht, zegt Paulus. En vandaar zegt hij dat nu van zichzelf of van iemand anders. Weet je wat ook zo opvallend is? Dat hier staat, de plaats van de schriftuur, die hij las, was deze, hij is gelijk aan schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Jezus deed zijn mond niet open, dat weet u. En nu mag Filippus stem geven aan het woord over Jezus. Prachtig. Zelf was hij stemmeloos. Maar zijn apostelen mogen zijn stem zijn. Wie u hoort, die hoort mij. Zij zijn de stem. En zo mogen de dienaren van Christus nog zijn stem zijn. Hij stemmeloos. En hier op die wagen bij die zwarte kameling klinkt nu de stem van de Heer Jezus Christus door de mond van Filippus heen. En wat doet hij dan? Nou, dat staat er. En de kameling antwoordde: ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en begillende van diezelfde schrift, dus van deze verzen die we zojuist hebben gehoord, verkondigde hij hem Jezus. Dus aan de hand van deze paar teksten verkondigde hij hem, letterlijk staat er in het Grieks, evangeliseerde hij hem Jezus. Nog anders gezegd, bracht hij de blijde boodschap van Jezus. En wat moet dat heerlijk voor hem geweest zijn, want Filippus die was er vol van. En waar het hart vol van is, daar loopt een wond van over. O, wat moet dat voor hem geweest zijn, nietwaar? Dat hij toch nooit kunnen denken, het Samaria weggaan. Wat zo'n grote blijdschap was, en dan hier midden in de woestijn. Met een zwart op een waag. En dan zo'n prachtig woord van God te horen. En aan de hand daarvan Jezus te mogen preken. Want dat is ook de vreugde van het hart als het goed is van ieder dienaar van Christus. Die naam van de Heer Jezus. Die mag als een olie zijn. Zo hebben we in ons gebed verwoord. Die uitgestort wordt over de harten van zondaar. De olie van de Heilige Geest. En wat is nou het werk van de Heilige Geest? Nou, die neemt het uit Christus. Om het ons te verkondigen. Die geest die spreekt niet van zichzelf, maar die spreekt van Jezus. Nou, Filippus moest hier gaan spreken. En die mag hier gaan spreken. En die wil hier gaan spreken. Van Jezus, van diezelfde schrift. Nou, in dat hoofdstuk 53, daar staat natuurlijk alles. Hij is om onze ongerechtigheden verbrijzeld geworden. Hij heeft onze zonden op zich genomen. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Wij dwaalden allen, wij als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar onze weg. O, wat heeft hij gesproken over wie wij mensen zijn. Want dat staat in dat Jesaja ook zo verwoord is. Met name in dat Jesaja 53. Om dat plaatsvervangende lijden en sterven van de Heer Jezus maar te laten schitteren. O, daarom moet ook de zonde gepreekt worden. Wij hebben uw vlees en jouw vlees en mijn vlees niet te sparen. Paulus zegt, wij zijn vlees. We zijn verkocht onder de zon. Maar de Heer vergist zich niet dat hij tot zondaren dit evangelie brengt. Want wat moet hij anders met u en mij beginnen? Er is niemand die goed doet, nog niet dat één toe. Er is niemand die naar God vraagt of zoekt. Dus het komt altijd voor 100% van zijn kant. Dat is genade. Daar komt niets, maar dan ook niets van u, van jou en van mij in aanmerking. Dat maakt nu het welwagen uit. Waarom hoort de Heer, geeft de Heer vanavond dit woord te horen? Dat zijn welwagen. Hij wil dat dat gepreekt wordt. Dus wil hij ook dat het gehoord wordt. En laat dat nou eens tot je oren ingaan. Dat heeft Petrus op de Pinksterdag ook gezegd. Laat deze woorden tot je oren ingaan. Daar begint het mee. Het komt door het oor naar binnen. En daar raakt het hart. En waar het ons hart raakt, daar komt er een vraag naar de Heer en naar zijn sterkte. Nou, en hij verkondigt hem van diezelfde schrift. Jezus, en dan moest je kijken, wat een geweldige uitwerking dat heeft. Kijk, als het aan die man had gelegen, dan zou God hem van voor zijn aangezicht hebben weggestormd. Er was geen plaats voor hem bij de Heer. Waarom? Die man die had ook niks wat God behagen kon. Maar dat is nou het eenzijdige van Gods verkiezende liefde. Dat is geen drempel. Dat is een poort die ook vanavond weer wijd geopend wordt. Omdat wij zouden blikken in het hart van de Heer. En hoe kunnen wij in het hart van de Heer kijken? Door op de Heer Jezus te zien. Daarom wordt hij ons geprekt. Daarom wordt hij hier vanuit die schrift gepreekt door Filippus. Hij evangeliseert hem Jezus. Hij vertelt hem over zijn zonde. En hij vertelt hoe God nu in zijn zoon die zonde weggenomen heeft. Op hem gelegd heeft. En dat in plaats van de zonde hij verbrijzeld is geworden. Opdat wij het leven en de zaligheid zouden hebben in zijn naam. Psalm 130 zingt er zo heerlijk van, hè. Zo gij in het recht zal treden. O Heere gade, slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Niemand toch? Maar nee, daar is vergeving. Dat preekt hij hier ook. Altijd bij u geweest. Mijn beste broeder, daarom zit je nu naast mij. Zie je nu wat een bemoeienis God met je hebt. Dan heeft hij helemaal uit Ethiopië laten komen. En dan heb je in Jeruzalem Jezus niet gevonden. Maar hij heeft het God behaagd om jou die boekrol te laten kopen van Jesaja. En nu ontmoeten wij elkaar op het moment dat jij over Jezus leest. En dan weet je het niet dat je, over, dat je het over Jezus hebt. Kijk, zo blind is nou een mens. Dan horen we of we lezen over Jezus en ten diepste vreemd. En wat heerlijk dan, dat God aan zijn uitleggers geeft. Opdat het ons bekend gemaakt zal worden. Nou, dat is precies wat hier gebeurt. En kijk eens wat, er, wat het gevolg is. En al zo zij overweg reisden, kwamen ze aan een zeker water. Nou, we zeiden, ze rijden door een woestijnlandschap. Nou, daar is niet veel water, hoor. En misschien is er een oase geweest, ik weet het niet. Maar het zou toch ook zo kunnen zijn dat God een oase gemaakt heeft, nietwaar? Ja, hij brengt dorre, hij brengt water voor in dorre woestijnen. Hij hoeft maar te spreken en het is het te gebieden en het staat. Het is in ieder geval geen Fata Morgana geweest, zoals zoveel woestijnreizigers overal water zien en dan blijkt het blijken het luchtspiegelingen te zijn. Nee, zie daar water. En dan dat verlangen van die man. Oh, wat mogen we zien wat dit woord nou heeft uitgericht in het leven van deze kamerling. Ziet daar water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Dat vraagt hij, wat is er nou? Wat houdt er mij van tegen? Want hij heeft te horen gekregen op die wagen. Als je nu gelooft in de Heer Jezus Christus, dat hij de Messias is, de Zoon van God. Ja, dan mag je gedoopt worden. Uit kracht van de naam van Jezus. Als teken dat je zonden vergeven zijn. Want wie in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die wordt zalig. Omwille van zijn verdiensten. Dat heeft die man begrepen. Verstaan. Filippus hoeft niet meer te vragen. Begrijp je nu wat je leest? Hij begrijpt wat hij gelezen heeft. En wat hij gehoord heeft. En vandaar, omdat hij het nu mag verstaan met zijn hart. Zegt hij, wat zijn er dan nog voor verhinderingen om gedoopt te worden? Zeg het maar. En luister maar naar dat heerlijke antwoord. Filippus zei, indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. Weet je wat zo mooi is? Dat Filippus niet oordeelt over het hart van deze man. Dat is ook een les voor ons allemaal. Ook voor ons als predikanten. We zijn zo gauw geneigd om dat te doen. Moeten we maar niet doen. Er is er maar één die u en jou en mijn hart kent. En dat is de Heere God. Dat is het. En die kent ons hart beter dan dat wij onszelf kennen. Hij zegt alleen indien gij van ganser harte gelooft. Zo is het geoorloofd. En dan moet je eens kijken wat hij voor antwoord krijgt. En hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Moet je eens opletten. Hij belijdt hier dat Jezus Christus is. Hij spreekt hier dus uit dat hij gelooft dat de lang beloofde Messias is. De gezalfde van de Heer. De Zoon van God. Wat ik nu zeg, dat mag u weer vergeten hoor, maar in het Grieks is het woord belijden homologei. Homo is hetzelfde, dat weet u. En logein is zeg of spreken. Dus homologei is hetzelfde, spreken of zeggen. Als wij belijdenis doen, dan spreken wij de Heer na. Dat is belijdenissen. Denk eens aan wie de eerste belijdenis uitsprak. Dat was Petrus. Toen Jezus vroeg, omdat iedereen zo'n mening had over wie Johannes de Doper was en wie Jezus was, dan vraagt je de man af, ben jij? Of jullie? Wie zeggen jullie nou dat ik ben? En dan mag Petrus namens de hele discipelenkring het antwoord geven. En wat zegt hij dan? Gij zijt de Christus. De Messias. De Zoon van God. En het antwoord van Jezus is vlees en bloed. Heeft u dat niet geopenbaard? Maar mijn Vader die in de hemel is. Nou, dat gij zijt Petra. Op deze belijdenis. Rotsvaste belijdenis zal ik mijn kerk bouwen. Kijk, daar is de kerk op gebouwd. Jezus is de Christus, de Zoon van God. En wat gebeurt er in de zaal van Caiaphas? Daar vraagt Caiaphas onder ede, in de naam van God, of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Of jij de Messias bent, de Zoon van God. Dat is wat Caiaphas aan Jezus vraagt. En dan zegt Jezus, ja, dat ben ik. Die belijdenis. Jezus belijdt dat hij is de Messias, de Zoon van God. Onreden. En wat is er dan aan de hand? Wel, hij scheurt zijn kleren. Hebt zijn godslastering gehoord, wat denkt u? Hij is des doods schuldig. Jezus zal voor deze belijdenis als een godslasteraar tenslotte aan het kruis sterven. En kijk nu eens. Deze zwarte kameling uit Ethiopië, hier op de wagen naast Filippus, wat beleidt hij? Hij beleidt hetzelfde wat Petrus beleidt. Hij beleidt hetzelfde wat Jezus beleidt. Hij mag homologijn. Hij mag hetzelfde zeggen als Petrus zei. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. O, begrijp je nu waarom God er zelf bij wilde zijn hier? Waarom de Heilige Geest zelf zei, voeg je bij deze wagen. Hier gaat zo'n heerlijk wonder gebeuren. Hier mag de belijdenis in navolging van Petrus en van Christus klinken uit de mond van een heiden. Alle volken zullen u loven. Altezaam. En dan klinkt het gezaghebbende woord van deze kamerling. Ho! Stoppen! Hij gebood de wagen stil te houden. En ze daalden beiden af in het water. Zowel Filips als de kamerling. En hij doopte hem. Beide het water in. En dan gaat de kamerling onder water. Hij wordt met Christus begraven. In zijn dood. Door de doop. Dat zie je gebeuren. Met Christus begraven. Door zijn doop. In de dood. En met Christus opstaan in een nieuw leven. Zie hem verrijzen. Oh, hij is nog even zwart als altijd. Alleen gewassen en gereinigd. Door de kracht van het bloed van Christus. Daar is kracht. Kracht. Wonderbare kracht. In het bloed van het Lam. Alle zonden weggedaan. De Heer zal er nooit meer aan denken. Geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. O, wat een heerlijkheid. Om zo te eindigen. Want wat gebeurt er nou? En toen ze uit het water opgekomen waren. Kijk eens, komt God er weer zelf aan te pas. Hij is er steeds bij geweest hoor. Op de wagen. In het water. En nu nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem weer. Filippus die ging preken door het hele land nog heen. Verkondigde het evangelie in alle steden. Totdat hij in Caesarea kwam. En die man. Ja, die zag hem niet meer. Waarom? Omdat hij weg was? Ja, omdat hij weg was. Maar dat staat er niet. Er staat een redengevend voorwoord. En de kamerling zag hem niet meer. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Zo verheugd in God. Dat hij geen moment erg meer gehad heeft in de man. Die hem de boodschap van Jezus bracht. Weet je wat wij daarvan mogen leren? Dat niet om ons gaat. Als dienaar. Wij zijn slechts dienaar. Wij mogen de koning dienen. En we mogen u dienen. En we mogen jou dienen. We zijn er voor hem. En we zijn er voor u. Jezus zegt, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. En wat heeft Jezus gezegd? Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hebt u werk voor hem? Kom, steek je vuile voeten maar uit. Hij buigt zich nu neer aan je voeten en zegt, nou, laat me het nou maar doen. Laat me nou wassen, net als ik die zwarte kamerling heb gewassen. Wij hoeven niet meer ondergedompeld te worden, want we hebben in het verloop van de preek al gehoord dat het bloed van Jezus al aan ons voorhoofd is vastgemaakt. De belofte betekent en verzegelt dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Oh, dan is het slechts de hand op zijn woord leggen. Heer, ik heb het nooit verstaan. Ik heb het nooit begrepen. Ik heb nooit geloofd. En nu zie ik het. Eén ding weet ik. Dat ik blind was. En dat ik het nu zie. En nu ben ik zo blij. Hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt. Kom, kind van God. Is dat je vreemd? Dat verheugde zijn in God. Naar waarde nooit te danken. En zelfs dan, als die blijdschap in mijn hart niet leeft. Weet je wat de schrift dan nog dan zegt? De blijdschap van de Heer zal je sterkte zijn. Hij zorgt voor alles. Dat hebben we nu wel begrepen, denk ik, hè? Hij zorgt voor die trekkracht, zodat we komen. En hij zorgt ook voor het onderwijs. Als we bij wijze van spreken naast zijn knecht te mogen zitten. En dan met onze zonde en schuld de toevlucht nemen tot het bloed van het lam. Waarvan God zelf heeft geboden, zie het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar dat nou je deel is, dan zingen wij. In God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heren wegen. Amen. Zingen wij op Psalm 138, het derde vers. Laat ons danken en bidden. Wat een blijdschap moet er toch geleefd hebben in het hart van deze kamerling. Hij heeft uw woord mogen verstaan. Hij mocht van ganser harte geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En dan is het waar. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zere wegen. En wat waren die wegen wonderlijk. En u gaat hier met iedere zonde naar uw eigen persoonlijke weg. De wind blaast immers, dat is de geest waarin hij wil. En gehoort zijn geluid en ge weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit God geboren is. We weten het niet. Zegt hij het van zichzelf of van iemand anders? En van diezelfde schrift verkondigde hij Jezus. Toen ging er een wereld op. Voor zijn zondaar zijn. En voor de verlossing van die zonde. Uit kracht van dat volmaakte offer van Christus. Van dat lam van God. Dat ter slachting is geleid geworden. Dat stom was voor het aangezicht van zijn scheerders. Maar die zijn stem nu nog laat horen. Ook vanavond weer. Thuis. Hier in uw huis. En kon het zijn in ons hart. Want wij hoeven niet in de hemel op te klimmen. Ook niet in de afgrond neer te dalen. Nabij u is het woord in uw mond. En in uw hart. Heren, dat we zo mogen luisteren. Of geluisterd hebben. Of ons nog zullen luisteren. Misschien gaat dat woord pas leven. Als we het met de Maria mogen overleggen in ons hart. Heren, wij danken u voor het woord, voor het evangelie, voor de blijde boodschap, want dat is het toch, in een wereld die in het boze ligt. En dat uw kerk nog steeds in stand houdt naar uw belofte. Ik ben met u, al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. Hoe en wat ons nog te wachten staat, we weten het niet. Maar u verlaat nooit wat uw hand begon. En daarom, o levensbron, wil bijstand zenden in alle omstandigheden van ons leven. U weet wat we nodig hebben. Ook in ons privéleven. Wat kan er ook een moeite en verdriet en een zorg zijn. Anderen weten er misschien niet of nauwelijks iets van. Maar dat kruis wordt in het verborgen gedragen. Maar o, wil u dan zelf dat kruis oplichten. Omdat we het mogen zien dat u het kruis hebt gedragen. En dat uit kracht van uw zoen en kruisverdiensten zondaar mag leven. Uit kracht van uw woord. Heren, vergeef ook het tekort en het zonde wat er was in spreken en in luisteren. We mogen deze gemeente aan u bevelen. Gedenk de broeders die leiding hebben te geven. Allen die een taak hebben in het midden van de gemeente. Ook met de dingen die geregeld moeten worden. Hoe wij kerk zullen zijn in de toekomst. We weten niet wat er ons allemaal nog te wachten staat. Maar de Heere regeert en hij zal zijn almacht tonen. O, laten we toch niet verwachten van samen dit en samen dat. Als we nou eens zouden horen samen met de Heere. Zonder mij kunt gij niets doen. Heren, we mogen u bidden voor dominee van der Staaij, die hier werkzaam mag zijn. Zegen deze broeder in zijn arbeid, in Scheveningen en ook hier, in prediking en pastoraat. Ontferm u ook over hem. En dat zijn werk ook tot zegen mag zijn. We vragen het u alles om Jezus wil, in de vergeving van onze zonden. Amen. Onze slotzing is Psalm 72, het tiende vers. Psalm 72, vers 10. Gemeente, gaat hen in vrede. Onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichter en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Amen.